Goedemorgen allemaal. Heel leuk dat jullie vanochtend weer kijken naar deze dienst. Ik heb voor vandaag even een andere achtergrond dan anders. Het is bijna zomer volgende week, dus ik dacht, we doen het even een keer buiten. En ik wil vandaag graag verder gaan in deze preek met de serie Focus. Het zijn de versen in de Bijbel die beginnen met één ding. Het is vandaag de vierde en vandaag is het één ding vraag ik. En dat staat in Psalm 27. En een paar weken geleden is Ravi Zacharias overleden. En dat was een hele beroemde Amerikaanse apologeet. Een apologeet is iemand die het geloof verdedigt in discussies, in toespraken. En hij sprak over heel de wereld om mensen te vertellen over de betekenis van het leven, over het bestaan van God. Over alle vragen waar mensen die twijfelen mee zitten. En 8 jaar geleden heb ik hem een keer ontmoet. En ik studeerde toen in Leuven theologie. En naast mijn studie hielp ik mee bij een klein nieuw kerkplantingsproject. Een Belgische voorganger was een nieuwe kerk begonnen in een schooltje. En dat is in België best moeilijk, want er is niet zo heel veel animo voor. En hij vroeg aan de studenten of ze hem wilden helpen. En op een bepaald moment hadden we elke 2 weken daar een dienst. Maar die dienst bestond eigenlijk uit 11 Nederlandse theologiestudenten en 1 Belgische zoekende jongen, een biologiestudent, die wel interesse had in het geloof. Dus je kan je voorstellen hoe dat gaat. 11 theologen die allemaal proberen om die ene biologiestudent te bekeren. Dat ging heel erg langzaam, dat heeft een jaar zo geduurd. Maar op een bepaald moment was er de kans voor die Belgische voorganger om Ravi Zacharias naar België te halen, in Leuven. En in een stap in geloof, ondanks dat er heel weinig animo was voor iets met geloof, heeft hij de grootste zaal van de Universiteit van Leuven gehuurd. Er konden 800 mensen in en we hebben overal in de stad aangeplakt dat hij zou komen. En die zaal zat op die avond stamvol. En al die mensen gingen in discussie met hem en terwijl hij vertelde over de grote vragen over het geloof. En een van de belangrijkste vragen daarbij is, als het toch over vragen gaat die je zou kunnen hebben aan God, is de vraag die vaak gesteld wordt in de apologetiek, waarom is er lijden? Waarom is er ellende? Nou, en Ravi Zacharias heeft er hele mooie dingen over gezegd. En ik wil je ook echt aanraden om een keer op YouTube te gaan kijken hoe hij dat allemaal vertelt. Maar vandaag ga ik niet naar die vraag kijken, maar naar de vraag die David stelt in deze psalm. En het gaat wel over een vergelijkbaar onderwerp, want het is hoe David omgaat met de stormen in zijn leven, de crisis, de tegenslagen. Maar interessant is, hij stelt dan niet de vraag waarom, hij stelt een andere vraag. Laten we het eerst samen even lezen. Ik lees Psalm 27, de eerste 10 versen. En in vers 4 staat het beroemde stukje, ik vraag aan de Heer één ding. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij. Maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet. Verlaat mij niet, God, mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mijn liefde vol aan. David kennen we natuurlijk allemaal als iemand met een heel avontuurlijk leven. Hij reist veel. Hij heeft Goliath verslagen. En hij is ook vaak op de vlucht. Hij heeft een onrustig leven. Hij wordt vaak bedreigd. Ik kan me zo voorstellen dat hij ook nooit echt lekker slaapt. En in deze psalm spreekt hij ook over dat soort onrustige tijden. Hij zoekt rust, hij is bang, maar hij moet eigenlijk door. En dan zegt hij, één ding vraag ik. En wat hij dan vraagt, is eigenlijk een rare vraag naar onze maatstaven. Als wij ons moeten verplaatsen in David, de situatie waar hij zit, met stormen en angsten, dan zouden we misschien vragen, of tenminste als ik naar mezelf kijk, wat ik zou willen weten is, ja, waarom, Heer? Waarom gebeurt dit? Waar is het goed voor misschien? Een andere vraag is, kunt u dit oplossen voor mij? Maar David niet. In David horen we zijn gebed. Hij zegt, één ding vraag ik de Heer. En het is wat hij nodig heeft om te kunnen gaan met zijn crisis. Wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. En dan gaat het niet over na zijn dood. Het gaat over hier en nu. In dit leven, alle dagen in het huis van de Heer. In goede tijden en in slechte tijden. De Heer dichtbij. En als zijn gebed zo begint, dan is er nog geen vraag naar verandering van omstandigheden. Dat is niet per se zijn voorbeden. Dat komt verderop wel. Maar dit is zijn focus. Dit is waar hij begint. Hij zegt, het enige wat ik verlang is in aanbidding dichtbij de Heer zijn. En waarom hij dat nou doet, dat vind ik zo mooi, is dat je bij David ziet dat zijn relatie met God is geen middel voor zijn crisis. Geen middel om zijn crisis op te lossen of zijn problemen. Maar zijn relatie met God is het doel van zijn leven. En hoe hij dan vervolgens met zijn crisis omgaat, dat komt eruit. En ik vind het mooi en inspirerend voor elk moment dat we zelf ook misschien in onzekerheid zitten. Of ons afvragen hoe het nu verder moet. En voor vanochtend kunnen we dat hele grote onderwerp van hoe David omgaat met de crisis maar kort behandelen. En daarom kijk ik naar twee dingen die ik uit dit verhaal haal. Hoe David omgaat met een crisis. En hoe hij zich dan toch zo veilig weet. En als eerste vond ik het interessant om te kijken wat gebeurt er nou in Davids leven als hij deze psalm schrijft. En de psalmen staan natuurlijk op één plek in de Bijbel. En de avonturen van David staan op andere plekken in de Bijbel. Onder andere in 1 en 2 Samuel. En niet van elk psalm is precies duidelijk wanneer hij het geschreven heeft. Of in welke context, in welke situatie hij zich dan bevindt. En normaal zou ik dan naar de bibliotheek gaan, maar de bibliotheek is natuurlijk dicht nu. Dus ik heb Wikipedia gelezen. En op Wikipedia zag ik dat dit psalm, psalm 27, volgens Spurgeon. Spurgeon is een hele beroemde Britse baptistenpredikant uit de 19e eeuw. En die denkt, en daar zal hij goede redenen voor hebben, dat psalm 27 geschreven is rond de periode van Davids leven in 1 Samuel 22. Dus ik even kijken, wat is daar dan gebeurd? Probeer te begrijpen, in welke situatie is David nou als hij dit schrijft? En in dat hoofdstuk is David op de vlucht voor Saul. Hij is nog geen koning, hij is op de vlucht voor Saul. En hij komt in de stad Nob. En daar is een beroemd stukje uit de Bijbel, waarin hij zonder zwaard, zonder spullen aankomt. En dan vraagt aan Abimelech die daar is, is er nog iets, heb je nog iets van een wapen? Heb je iets waarmee ik mezelf kan verdedigen? En dan zeggen ze tegen hem, ja, het enige wat we nog hebben is het zwaard van Goliath. Dat kent David natuurlijk. Het zwaard van Goliath is het zwaard waarmee David het hoofd van Goliath heeft afgehakt. Nadat hij hem geveld heeft met het kleine steentje. En zegt David zo heel mooi, ja, doe die maar dan. Zoals deze is er toch geen tweede. Dat is echt een goed zwaard, een enorm zwaard. En met het zwaard in de hand vlucht hij dan de bergen in naar een grot. En dan denk je, hij zit goed in de puree. Hij zit in een grot, hij heeft wel een zwaard, maar hij is helemaal alleen. Er komt een leger van Saul aan. En dan denk je, kan het nog erger? En dan schrijft de Bijbel, zijn familie komt bij hem, onder andere zijn ouders. Maar ook 400 mannen. Dan dacht ik, nou dat is handig, 400 mannen, dan heeft hij gelijk een legertje. Maar de Bijbel maakt er een anticlimax van. Er staat, ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd een aanvoerder. Dacht ik even, ja, lekker dan, daar zit hij dan mee. Ik bedoel, hij heeft juist behoefte aan hulp en een leger. In plaats daarvan krijgt hij 400 probleemgevallen. Waar hij voor moet zorgen. Maar Spurgeon, die Britse predikant, die ziet hier. Hij zegt, dit is nou een van de plekken waar je ziet dat David vooruitwijst naar Jezus. Iemand die er altijd is voor de armen, voor de onderdrukte, voor de mensen met schulden. Voor mensen die verbitterd zijn of angstig zijn. En in die situatie, in die grot, met 400 problematische mensen en zijn ouders, schrijft hij deze psalm. En dan schrijft hij, de Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? En dat is het eerste wat ik zie wat David doet in zijn stormen. Hij zet zijn angsten lijnrecht tegenover de Heer. Hij drukt zijn angsten niet weg. En Tim Keller ziet hierin, hij zegt, wat gebeurt er eigenlijk? Hij gebruikt die angsten als een soort gids. Want hij zegt, Tim Keller zegt, als je die angsten volgt in je hoofd, dan zie je eigenlijk wat er in je hart zit. Voor welke zekerheid je bang bent om te verliezen. Dus angst is niet iets om weg te drukken. Het is iets waardoor je je moet laten gidsen om te kijken wat er in je hart zit. Waar zit je schat? Waar zit je zekerheid? En wat ben je bang om te verliezen? Nou, ik vind het nogal wat. Want een beetje bang zijn is toch menselijk, zou je denken. We zijn allemaal bang dat bepaalde dingen niet gaan zoals we zouden willen. Maar ja, niet voor niks zegt Jezus heel de Bijbel door, wees niet bang. En dan zien we David heel mooi zijn angsten volgen. En dan staat er in die psalm, al verlaten mijn vader en moeder, de Heer neemt mijn liefdevol aan. Als je dat zinnetje naast het avontuur in 1 Samuel ligt, dan denk je, inderdaad, het is natuurlijk helemaal niet handig. David zit in die grot, het is een hele gevaarlijke situatie. Het leger van Saul komt er misschien aan en hij heeft zijn ouders daar. Nou, als je bijna een veldslag ingaat, dan wil je je ouders er eigenlijk niet bij hebben. Die zullen wel kwetsbaar zijn. Maar David volgt zijn angst. Wat als mijn ouders iets overkomt? En hij zet er tegenover, de Heer neemt mijn liefdevol aan. En zo heeft hij rust. Zo heeft hij die angst gevolgd en ook weggehaald in zijn hart. Wat er dan vervolgens gebeurt in Samuel 22 is dat het ook goed afloopt. Want David vindt onderdak voor zijn ouders bij de koning van Moab. En hij kan ze daar veilig onderbrengen, zodat hij zich weer kan richten op de strijd met Saul. Ik vind het heel mooi. Daar komt er toch een oplossing. Maar hij heeft het eerst goed gevolgd in zijn hart. Het is niet, zijn gebed is niet, Heer, geef me zekerheid dat ik niet bang hoef te zijn. Maar het is, ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, zegt David. Woon in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Dat is één. Volg de angsten. Het andere wat ik hierin lees, hoe David omgaat met zijn stormen, heeft denk ik te maken met dat hij best wel een beetje moe is. David is opgejaagd. Hij is al lang onderweg. Ik denk dat David ook aan vakantie toe is. Misschien zijn jullie ook wel aan vakantie toe. Het is half juni. Het kerkelijk jaar loopt op het eind. Maar in plaats van dat we allemaal uit gaan rusten voor vakantie, komt er ook weer een periode aan waarin we juist weer, misschien wel in de zomer, ook weer verder kunnen bouwen aan de kerk op een nieuwe vorm of op een nieuwe plek. En dan heeft David zo'n heel mooi beeld in zijn hoofd van waar hij naar verlangt. En dan zegt hij eigenlijk iets in de trant van, Heer, kon ik maar even een dukje doen in uw tent terwijl u zelf buiten de wacht houdt. Dan zou David zich helemaal veilig voelen. Hoeft hij niet met één oog open te slapen. Als toch de Heer buiten de tent de wacht zou houden. En dan zegt hij in dat vers 4, ik vraag maar één ding, hem te ontmoeten in zijn tempel. En het ontmoeten, dat gaat niet zozeer over samenkomen of samen ergens zitten. Maar als hij het heeft over een ontmoeting met de Heer, dan betekent dat woord informeren bij. Hij vraagt raad aan de Heer. Dus als hij de Heer ontmoet, alle dagen, dus elke dag, steeds vraagt hij weer aan de Heer, wat is uw plan voor mijn leven? Wat is mijn taak? Wat moet ik doen? En de Heer brengt op Davids pad 400 mensen die misschien nog wel veel meer dan David zelf aan vakantie toe zijn. Zijn eigen kleine kerk. En ik dacht even, arme David, dat wordt hem nog lastiger gemaakt met 400 problematische mensen. Maar het is andersom. Het is niet dat David iets moeilijker krijgt. Het zijn 400 mensen die nu een goede leider krijgen. Die iemand hebben die hun gaat gidsen. Die dicht bij God leeft. Die hen op het goede pad gaat brengen. En dat laat nogmaals zien dat David ook echt iemand is die vooruitwijst naar Jezus. En als we die psalm niet zouden hebben, dan zouden we misschien lezen, oh, het gaat voor David van kwaad tot erger. Maar als we de psalm ernaast leggen, dan zien we hoe David naar de wereld kijkt. Door zijn lens. Hij neemt iets waar, namelijk 400 probleemgevallen. Misschien bitterheid, angst, schulden. Misschien moet hij zo meteen niet alleen achterna gezeten door het leger van Saul, maar ook nog door de schuldeisers van de mannen die bij hem zijn komen zitten. En zou die sfeer ook gezellig zijn in die grot, als iedereen zo verbitterd is en zo angstig? Het zou mij misschien wel wat doen. Maar David niet. Ondanks die negatieve sfeer, het staat niet in de Bijbel, maar ik stel het me zo voor. Wat David doet is, hij kijkt niet naar de angst van de mensen om hem heen. Hij kijkt niet naar de situatie, niet naar de grot. Maar hij kijkt naar zijn rechterhand. En daarin heeft hij het zwaard. Het zwaard van Goliath. Hij had het niet, hij heeft het nu wel. En dat zwaard, dat symbool voor het moment dat hij met dat zwaard het kwaad een kopje kleiner heeft gemaakt. Dat hij korte metten heeft gemaakt met Goliath. Het staat symbool voor de overwinning die God hem gegeven heeft. En zo wijst David hier niet alleen vooruit naar wie Jezus is en dat Jezus gekomen is voor de onderdrukte, voor de mensen met schulden, maar ook voor wat Jezus gedaan heeft. Voor de overwinning op het kwaad. Het zwaard wijst erop dat de Heer voor jou de overwinning heeft behaald. En zo staat David in het leven en zo staat David ook in die grot, ondanks misschien wat negativiteit of een sfeer of problematische mensen. Waar ben je nog bang voor? Waar heb je zorgen over? David heeft zijn focus helemaal bij zijn aanbidding. Hij schrijft, u bent mij altijd tot hulp geweest in de psalm. En zo is David gevormd tot iemand die maar één doel heeft, één vraag, één verlangen. Wonen in het huis van de Heer alle dagen. En hem ontmoeten en bij hem informeren. En ik denk dat deze tekst ons ook helpt om plannen te maken. En ook in deze crisistijd. Maar steeds rondom de prioriteit van aanbidding. Van dicht bij de Heer leven. Van hem om leiding vragen. Eén ding vraag ik. Eén ding wat ik verlang. En het sleutelvers van vanochtend. Dat één vraag en dan wonen in het huis van de Heer. Dat stond natuurlijk al weken op de planning. Het heeft dit weekend ineens een hele praktische verbinding. Omdat we het net te horen hebben gekregen dat we niet meer in de school mogen samenkomen. In ons huis van de Heer. Maar de Heer zal voorzien. En waar wij plannen maken in ons hart, bestuurt de Heer onze voetstappen. En ook die aanbidding, zoals we dat altijd gewend waren, is anders nu. En sommige mensen hebben het daar best een beetje moeilijk mee. Want we hadden een vorm gevonden, door het zingen van liederen samen op zondag, waarin we het aanbidden in een vorm hadden die voor ons allemaal vertrouwd was. Handig. En nu is het anders, want je kan natuurlijk meezingen met de video thuis. Maar heel veel mensen vinden dat een beetje gek, in je eigen woonkamer gaan meezingen. Je kan meezingen in een Zoom-dienst, maar ook dat vinden mensen een beetje gek. Ik probeer me voor te stellen hoe dat is in die grot. 400 mensen met problemen. Maar ik denk dat het David helemaal niet uitmaakt. Hij schrijft in die psalm, ik wil zingen en spelen voor de Heer. Ik denk dat David in zijn hoofd zo gefocust is op het ene ding wat hij verlangt, dat hij zich niet, als hij wil zingen en spelen voor de Heer, dat hij dat gewoon doet. Dat is denk ik een focus, een prioriteit die ons ook gaat helpen de komende maanden. Steeds weer de Heer aanbidden. David gaat zo om met de vraagtekens in zijn leven over hoe het verder moet. Hij vraagt één ding. Alle dagen in het huis van de Heer. En eigenlijk is het zo, als je erover nadenkt, ook geen vraag van David. Het is meer een beslissing van David in zijn hart. Het is een commitment van David. Om bij elke storm steeds weer terug te gaan naar het huis van de Heer. Want de Heer heeft al besloten. Het is niet een vraag aan de Heer waar de Heer ja of nee op zegt. David weet het. De Heer neemt mij liefdevol aan. En ik denk en ik hoop en ik weet ook eigenlijk wel, wij ook als gemeente zullen aanbidden. Binnen de regels, en misschien is het anders. Misschien moet je het af en toe in de badkamer doen, omdat daar de galm net zo mooi is als in de kerk. Misschien op een andere plek en misschien ook wel op een andere datum straks. Maar laten wij ook samen steeds kijken, zoals David, naar het zwaard. Naar die overwinning door Jezus. Naar de overwinningen die de Heer in ons leven heeft bewerkstelligd. Dat we zo mogen leven. Alle dagen. In het huis van de Heer. Willen jullie met mij bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor mooie, bemoedigende woorden van David in een psalm. Dank u wel dat we mogen lezen over uw onvoorwaardelijke liefde ook voor ons. Dank u wel dat David ons voorgaat, Heer, om in elke storm te beginnen bij u. U te zien als het doel van ons leven en niet als het middel. Heer, bid zo dat ook wij, Heer, mogen informeren bij u. U ontmoeten mogen, elke dag. Heer, dat we onze aanbidding beginnen bij u. Dat we elke storm eerst bij u beginnen. Heer, ik bid voor de uitdagingen waar onze gemeente de komende tijd voor staat. Voor een nieuwe plek. Voor steeds weer focus op aanbidding. Voor de onderlinge contacten, Heer, als we elkaar zo lang niet gezien hebben, Heer. Zorg dat onze gemeente in eenheid blijft. En zo wil ik bidden voor uw huis. Dat we er samen alle dagen van ons leven mogen wonen. In Jezus' naam. Amen.